Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 8. De psalmen, psalm 99 vers 1, psalm 94 vers 1 en 2, het gebed des Heren vers 3 en psalm 102 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte, Openbaring 8, de psalmen psalm 99 vers 1, psalm 94 vers 1 en 2, gebed des Heren vers 3 en psalm 102 vers 7. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zij en vrede van hem die is en die was, en die komen zal er van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan met elkander zingen van de 99ste psalm. En daarvan het eerste vers. God de Heere regeert. Beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont, dat zich aard bewegen, hij is Israëls zegen. Orgel zal het voor ons spelen en we hopen dat dan in stilte mee te zingen. 99 vers 1. De schriften in het laatste Bijbelboek Openbaring aan Johannes en daarvan het achtste hoofdstuk. Openbaring aan Johannes en daarvan het achtste hoofdstuk. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor den troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde, en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er is iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen, en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven, en het derde deel der schepen is vergaan. En het derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan en het derde deel der sterren, opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, en zeggende met grote stem: wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, drie engelen die nog bazuinen zullen.
Ter inleiding op de prediking, gemeente, zal dan Psalm 94 vers 1 en 2... stilt worden meegezongen. Het orgel speelt, verschijn. Nu blinkend God der wraak op Psalm 94 vers 1. Dat eens uw arm voor ons ontwaken. Vertoon uw glansrijk aangezicht. Gij rechter die de wereld richt. Sta op, verhef u en vergeld. Hoogwaardigen hun trots geweld. Vers 2. Hoe lang, heren, zullen dan de boze, hoe lange tijden goddeloze, nog huppelen vol van dartele vreugd. En lasten braken op de deugd, en spreken als een zegepraal, baldadig de allerhardste taal. 94, 1 en 2. Gemeente, ik lees u uit Openbaring 8, de versen 7 tot en met 13, die vanavond aan de orde van behandeling zijn. Openbaring 8, vers 7 tot en met 13. We hebben de vorige keer mogen stilstaan bij de opening van het zevende zegel. De eerste zes versen uit Openbaring 8. En nu dan de versen 7 tot en met 13. En de eerste engel heeft gebazuind, Openbaring 8, vers 7. En er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren. En op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. Vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde deel der zon werd geslagen en het derde deel der maan en het derde deel der sterren, opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden en dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels zeggende met grote stem: wee, wee, wee diegenen die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen der bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. Gemeente, eerst een opmerking vooraf. Menigmaal is het zo als het boek Openbaring wordt bestudeerd en als we de commentaar op nalezen, dat we vaak zien dat daar in de commentaren er nogal eens vaak een groot onderscheid is in uitleg. En ik bedoel er dit mee, als we met name de wat oudere commentaren lezen, of als u vanavond de Bijbel met kanttekeningen hebt, u legt dat ernaast, dan zult u zien dat de zaken vaak geestelijk uitgelegd worden, verklaard worden. En dat ook de plagen die er zijn vaak ook te maken hebben in de uitleg met geestelijke dwalingen die de kerk des Heren bedreigen. En als oordelen ook onder de toelating des Heren kunnen komen. Dwalingen. En ik meen dat we daaraan niet voorbij mogen gaan. Dat zou ik ook als eerste punt vanavond ook daarbij willen stilstaan, dat we bazuinen wijzen op de dwalingen met betrekking tot de Heilige Schrift. Ik meen ook dat, ook als we denken ook aan de uitleggers in de tijd van de Reformatie, als we denken aan de kanttekenaren, dat mannen zijn geweest begiftigd en met een bijzonder inzicht ook in de Schrift. Niettemin wil ik er ook niet aan voorbij gaan als wij, we zouden zeggen, meer dan 20e eeuwse verklaringen over het boek Openbaring lezen, dat zaken die genoemd worden meer letterlijk worden uitgelegd. Als zaken als oordelen des Heren die ook letterlijk in de schepping gezien worden. Ook daar meen ik dat we niet aan voorbij mogen gaan. Dat de bazuinen wijzen op de oordelen in de schepping. En zo wil ik vanavond in het eerste gedeelte van de Bijbel lezen, met name stilstaan op bij de dwalingen, genoemd ook door de verklaarders van enige eeuwen geleden, maar daarna ook stilstaan bij de uitleg die we zouden zeggen verklaarders van enkele tientallen jaren geleden of nog meer hedendaags geven, waar ze ook wijzen op dingen die zich daadwerkelijk in de schepping voltrekken en die overeenkomen met wat hier ook in de Schrift is vermeld. We hebben dat ook al eerder gezien, hoe daar de spreken van de Heer is en de oordelen van de Heer zijn in de Schriftuur en in de natuur. Ik meen ook dat beide zaken daar ook zijn. Voor het verband letten we er ook op dat dit gedeelte staat na de opening van het zevende zegel. Er was een stilte in de hemel, een stilte voor de storm, zeggen we wel, in onze dagen. En dat komt nou hier vandaan. Dat is nou een bijbels gezegd, een stilte van een half uur, die de oordelen des Heren aankondigen. En die oordelen kunnen dus ook dwalingen zijn. De Heer kan ook een geest der dwaling zenden als een oordeel. Die oordelen kunnen dus ook rampen zijn die zich in de natuur voltrekken. Allebei is geheel en al naar het woord. En u lezen dat die zeven engelen staan. Ze stonden. Zo staat er in vers 1. Ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En hun werden zeven bazuinen gegeven. Dat hebben we de vorige keer al gehoord. Ze staan gereed. En ze wachten op de wenken van God die op de troon zit. Om die oordelen uit te voeren. En wanneer hij het bevel geeft. Dan klinkt het bazuingeklank. En die bazuingeklank die kondigen de oordelen aan. Vanavond gaat het dan over de eerste vier bazuinen. Als de Heer het geeft zullen we de volgende keer horen over andere bazuinen. Bazuingeklank. Misschien dat de kinderen ook wel weten. Dat dat in het Oude Testament ook voorkwam. Bazuingeklank. Daar de priesters. Hier de engelen. En wanneer was het ook alweer dat daar die priesters bazuinden? Wel, als daar de gemeente werd samengeroepen. Ook al bij de feesten. Ook wel als men ten oorlog trok. Maar ook voor andere godsdienstige plichten klonk het bazuingeklank. Blaas de bazuin te Sion. Bij het jubeljaar klonk het bazuingeklank. Bij de verovering van Jericho klonk het bazuingeklank. Wij weten echter ook, dat, je hoort dat wel eens een ouding bidden in de consistorie, voorafgaand aan de diensten, en dat gebed klinkt dan door, dat de prediking en de prediker de bazuin aan de lippen mag leggen, mag zetten, en dat daar een helder geluid, een zuiver geluid, zal mogen klinken. In Jesaja 27 vers 13, lezen we ook dat de Heere het bazuingeklank laat horen om de verstrooiden in het land van Assur, dat zijn de 10 stammen van Israël die met de wegvoering naar Syrië zijn weggevoerd, en de weggedrevenen naar Egypte, om die op het bazuingeklank te doen wederkeren, om tot de Heere terug te keren naar zijn stad en naar zijn land, naar zijn huis, om daar de Heere te aanbieden op de heilige berg te Jeruzalem. Gemeente, we mogen wel zeggen, elke prediking, als het recht is, klinkt het bazuingeklank. En vergadert de Heer zijn kerk naar zijn welbehagen. Roept hij zijn uitverkoren daadwerkelijk tot zich. In de tijd door de Heer bepaald. En dat bazuingeklank klinkt, och gemeente, dat het niet over onze hoofden heen zal gaan. Maar dat het via de oorpoort onze harten zou mogen bereiken. En het mag wel uw hartelijke bede zijn. Dat door dat bazuingeklank uw hart gaande gemaakt mag worden. Komt, laat ons opgaan tot de berg Sion. Komt, laat ons wederkeren. En om ook elkander daarin aan te spreken. Kom en ga met ons. En doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. In een tijd van dwalingen, vroeger al, maar zeker ook in onze dagen. In een tijd waarin de gerichten, wat is de stof vanavond actueel gemeend? Dat de gerichten over de aarde gaan. Klinkt het bazuingeklank van Israëls God. Tot de einde der aarde toe. volheid uit de heiden. Maar ook als daar de volheid der heiden is ingegaan, zijn volk Israël te roepen onder een bazuingeklank, tot bekering te roepen, o gemeente, hier en thuis, dat de bazuin vanavond niet het geklank over u heen zal gaan, maar onze harten mag treffen. Dat mag onze beden wel zijn. En nu moeten we vanavond ook zeggen, er zijn allemaal nog opmerkingen vooraf, dat dat bazuingeklank ook een antwoord is van de Heer. Waarop, op wat we de vorige keer hebben behandeld, die gebeden van de heiligen, die door die andere engel op het wierookvat gelegd waren en door de engel gebracht waren in de hemel, voor de troon van God op het altaar daar zijn gelegd. En vervolgens heeft die engel, met het vuur van het altaar, heeft hij die gebeden geworpen op de aarde. En het gevolg, dat hebben we de vorige keer gehoord, waren stemmen, donderslagen, bliksemen, aardbevingen. En die kondigen aan het bazuingeklank van de engelen, van de zeven engelen, en wat daaruit volgt. En ze horen dan in de eerste plaats dan dus inderdaad de bazuinen die wijzen op de dwalingen met betrekking tot de heilige schrift. We lezen dan in vers 7 de eerste engel die bazuint. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der boom is verbrand. En al het groene gras is verbrand. Oude verklaarders, onder andere kanttekenaren, leggen dit ook uit als een oordeel van de Heere. Een geest der dwaling die gezonden kan worden. En dan staat er, als dat de engel heeft gebazuid, dat er dan is hagel en vuur gemengd met bloed dat op de aarde wordt geworpen. En een derde deel van de aarde, daarvan worden de bomen verbrand en het groene gras verbrand. Dat test de schepping aan. Maar de oudere uitleggers leggen dit dan geestelijk symbolisch uit. Als ziende op de dwalingen. Bijvoorbeeld dat de hagel, het vuur en bloed gemengd, dat het bloed gemengd ook ziet op Christus. De loochening van de godheid van Christus door Arius. De kanttekenaren noemen dat bijvoorbeeld. Als een dwaling die de kerk, de vroege kerk al bedreigde. De Arianen die de godheid van Jezus Christus loochenen. En als we nou zien, wat zijn nou de grootste bedreigingen voor het geestelijk leven? Wat zijn nou de grootste bedreigingen, de krachtigste dwalingen, de ergste dwalingen? En die raken vaak twee zaken. De godheid van Christus en de gedachte over de mens. Dat een mens een vrije wil zou hebben. De godheid van Christus, Christus naar beneden. Een mens. En hoe de dwaling dan ook is, want er kunnen op allerlei verschillende aard zijn. Het andere is de mens met zijn vrije wil. En de hoge dat van dan is de mens op de troon. En gemeente, dat zijn altijd door de eeuwen heen de dwalingen geweest. Christus niet de Zoon van God. Niet van eeuwigheid af God. Maar een mens. Of als het gaat de dwaling aangaande zijn naturen. En aan de andere kant de gedachte van de mens, die of goed is, of zichzelf de zaligheid kan bewerken, of zelf het goede kan verkiezen, of zichzelf het geloof kan schenken, zichzelf kan bekeren. Al die gedachten zijn eigenlijk oude dwalingen, die heel de kerkgeschiedenis doorgaan. En die de boze uitzendt. Maar de Heer kan ook een geest der dwaling zenden als een oordeel. En dan denken we ook aan, hoe moet je dat dan uitleggen, de bomen die aangetast worden. De De predikers, de zuivere predikers, worden in de schrift wel aangeduid als de eikenbomen der gerechtigheid. Een derde deel der bomen is verbrand. En dat de Heere dus de waarheid uit de gemeenten, uit de kerk wegneemt. En dat ook vanaf de kansels een leugenleer verkondigd zou kunnen worden. En het groene gras is verbrand. En nu weten wij dat gras wel sterker is als wij zouden denken. En dat blijkt al in dagen van droogte. En dat gras, ook als het heel droog is, het zich toch wel weer herstelt. Maar het kenmerkend is natuurlijk ook wel van gras dat het aan de andere kant ook weer niet hele diepe wortels heeft. En er kan iets groen zijn, en fris zijn en bloeien. Maar uiteindelijk mist het de verworteling. En daar wordt hierover gesproken. De dwalingen die er zijn. De eerste engel met de eerste bazuin. Dat de tweede engel, vers 8, heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. Hier wijzen de kanttekenaren op de dwaling van Pelagius. Die leerde, dat is dus die andere dwaling die altijd weer terugkomt, dat een mens een vrije wil heeft. Dat een mens het goede kan doen. Het goede kan verkiezen. En dat is nou in allerlei toonaarden komt dat terug. De keizers kennen ook wel het semi-pelagianisme. Maar het komt daar toch op neer. Een optimistische gedachte over de mensen. Het ontkennen van de doodstaat. Het niet beleiden dat de mens dood is door zonden en door misdaden. En dat genade, vrije genade is die vrij valt. En dat het zaligheid geheel en al Gods werk is. Dat er niets is uit de mens. Dan is genade geen genade meer. Dat is een hoogmoedige leer. Een hoogmoedige gedachte. Dat er nog iets uit de mens kan voortkomen. En waarom wordt dan die gedachte ook daaraan verbonden? Wel, we lezen in Gods woord op twee plaatsen. Jesaja 2 vers 14 en 15 en Zacharia 4 vers 7. Dat hoogmoed met een berg wordt vergeleken. We kunnen ons dat wel voorstellen. Berg, dat is hoog. Hoog moet iemand die hoog staat. Geen lage gedachte, geen nederige gedachte van zichzelf kent. En dan staat er ook dat die hoogmoedige berg, we lezen dat, dat in de zee werd geworpen. Iets als een grote berg van vuurbrand in de zee werd geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. In Openbaring 17 vers 15 worden de volkeren met wateren vergeleken. En zo wordt ook wel uitgelegd dat die brandende berg de volkeren van deze aarde aantast. De eilanden zelfs, tot waar het woord wordt gepreekt. En dan denken we ook aan het pelagianisme, de vrije wil. Ook in de prediking, ook in het zendingswerk. Ik kies voor God, kies voor Jezus. Dien de Heere, u kunt het zelf. God heeft alles voor ons gedaan. Nu moeten wij alles voor hem doen. En waarbij niet wordt geleerd dat een mens door de Heere bekeerd moet worden. En dat de Heere zijn genade schenkt aan een mens. En dat de Heere in het hart van de mens plaats maakt voor zichzelf. En dat daar zijn de smekingen en de gebeden aan de troon der genade. En dat de Heere zelf, een zondaar, zichzelf toebrengt. Onder zijn banier brengt. En ook in zijn dat lichaam des Heeren wat de kerk is, daar ook vergadert, bijeen vergadert. Opdat zijn volk hem zal vrezen, hem zal dienen. Daarmee ontkennen we niet dat de Heer de mens verantwoordelijk houdt. Daarmee ontkennen we ook niet, geenszins, dat het woord met bevel van bekering en geloof, met de eis, moet worden gepreekt. Maar waar daarin wordt wel beleden, in gehoorzaamheid aan de schrift. En het wordt bevindelijk ook geleerd in het hart, het wordt ondervonden de waarheid ervan. Dat er nou niets is uit de mens en dat het alles is uit de Heere. De derde engel met de derde bazuin. We lezen over in vers 10 en in vers 11. En de derde engel heeft gebazuind en is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren, op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem en het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. We moeten denken, als we lezen van een ster die brandende als een fakkel uit de hemel valt en op het derde deel der rivieren valt en op de fonteinen der wateren. En dan moeten we denken dat de godvruchtige leer, de godzalige leer, ook in de Bijbel vergeleken wordt met een rivier of met een fontein. En ook lezen we wel in het Daniël 12, dat daar de godvruchtige leraren, daar zegt Daniël, de leraren zullen blinken als het glans des uitspansels, die er velen zullen rechtvaardigen, gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Daar worden de godvruchtige leraren en predikers. Maar ze worden daar ook door Daniël genoemd leraars. Leraars der gerechtigheid. Die er velen zullen rechtvaardigen, onder wie er bediening velen ontdekt worden aan hun schuld en zonde. Maar onder wie bediening ook. Er mogen horen van de vrijspraak Gods in Christus door de Heilige Geest. Ze zullen blinken, zegt Daniël. De Heer laat het hem zien als de sterren des hemels. Die er velen zullen rechtvaardigen, eeuwelijk en altoos. Maar er zullen ook sterren zijn. Oh, dat kunnen dienaren van het woord zijn. En dan kan het zijn ook dat hun sterren aan het firmament blikkend en schitterend, maar ze zullen vallen. Hun leer wordt een dwaalleer. En ze zullen vallen op het derde deel rivier, op de fonteinen der wateren. En het dwaalleer is als een bitter gif. Alsem. Als de Heer, als het gaat om de oordelen, zegt de Heer ook dat hij het volk en de valse profeten zal spijzigen met alsem. De kanttekenaren wijzen hier op Nestorius, vijfde eeuw na Christus, die de twee naturen van Christus verloochende. En ook dat is eigenlijk weer een dwaling die ook, ja, ook al wat lijkt op de dwaling van Arius, opnieuw gaat het om de godheid van Christus, die weer in het geding is. De vierde engel met de vierde bazuin. Daarover lezen wij in vers 12. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan. En het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zal lichten. En van de nacht desgelijks. We weten ook, als we lezen, het derde deel der zon werd geslagen. Weet dat wel, dat de Heer Jezus, de Zoon de Gods, wordt vergelijken wel met een zon. Zonne der gerechtigheid. U lieden daartegen, Malachi 4, die mijn naam vreest, zal de zonne der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Het derde deel der zon werd geslagen. Het licht dat Christus verspreidt. En dat ook middelijkerwijs door de prediking van zijn woord wordt verspreid. Het derde deel wordt geslagen. En het derde deel der maan. En dan de oude uitleggers, die zeggen dan wel eens, de maan Dat is dan de kerk. Wat zijn namelijk het kenmerken van de maan? Dat is niet zelf een licht, maar dat weerkaatst het licht van de zon. Ze wordt verlicht door de zon en zo geeft zij licht. Is dat niet kenmerkend? En voor de kerk des Heren. Zelf geeft zij geen licht en zelf heeft ze geen licht. En zelf kan ze het licht ook niet voortbrengen. Maar ze moet verlicht worden. Maar waar ze verlicht mag worden, daar mag nou iets van dat licht weerkaatst worden. En dan mag het ook zijn, laat uw lampen brandende zijn. En dan mag het ook zijn ook dat ze mogen wandelen, te midden van een verdraaid en krom geslacht. En dat die nou wandelen in dat vrolijk levenslicht. En dat die nou mogen wandelen en mogen weten van het volk dat in duizend wandelt een groot licht zal zien. Die mogen wandelen als kinderen des lichts. Daarom de maan die gehouden wordt voor de kerk. Maar dan zal het zijn het derde deel der maan. En het derde deel der sterren. Bomen worden soms met de leraren vergeleken. Maar ook de sterren, zo hoorden we al bij de derde bazuin. Met de dienaren van het woord vergeleken. En dan zien we ook dat hier bijvoorbeeld iemand als Bullinger, tijdgenoot van Calvijn, hier wijst op Pelagius, de kanttekeningen wijzen op Eutychus, hoe dan ook. Ook dan gaat het weer om de godheid van Christus. Dan gaat het weer om het zuivere evangelie van zijn woord. En wat moeten nou daar die engelen bazuinen? Als dat gebeurd is, dan staat er vers 13, ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem, wee, 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 degene die op de aarde woont, vanwege de overige stemmen der bazuinen, drie engelen, die nog bazuinen zullen, en drievoudig wee, en dat met het oog op de drie bazuinen, die nog zullen klinken, waar de demonische machten onder de toelating van God verder verspreid zullen. Gemeente, als daar het wee, wee, wee over klinkt, na alles wat we al gehoord hebben, wee, 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 over het mensdom. Gemeente, wat een waarschuwing als je hierover nadenkt, als je hierover nadenkt. De Heer Jezus heeft gesproken, de laatste der tijden zullen zeggen, hier is de Christus, daar is de Christus, gelooft het niet. En wat is het ook waar? En dat we ook moeten zeggen dat er zullen zijn. Wij hebben in uw naam geprofeteerd. We hebben duivels uitgeworpen. De Heer zal moeten zeggen, ik ken u niet. Gaat weg van mij. Overigens is dat ook niet nieuw. Want in het Oude Testament waren al de valse profeten. En tegen wie Jeremia zo ernstig moest waarschuwen. En dan gaat het altijd dat wee, wee, wee over de dwaling. Aan de ene kant de mens aan wie vermogens worden toegeschreven het goede te doen. Vermogens worden toegeschreven, ik zeg het ook maar naar onze dagen toe, zichzelf te bekeren, zelf te geloven, uit de dood staat op te staan, zelf, de Rooms-Katholieke Kerk, het fariseïsme zelf de wet te houden. Terwijl de Heer zijn woord leert. Dat we nou onbekwaam zijn. Tot één God. En geneigd tot alle kwaad. Dat de Heer vanuit de hemel in het boek der Psalm leest. Dat heeft gezien op deze aarde. Van iemand is die goed is. En dat hij nou niet één vond. Dat we alle stinkende zijn geworden. En dat apostel Paulus in Romeinen 3 moet zeggen. Dat er nou niet één mens is die goed doet. En waar nou het goede uit ooit kan voortkomen. Oh, bent u erachter gekomen. Dat u zelf niet kunt bekeren, jongeren. En vanavond ook nog wat jongeren in de kerk. Mogen er wel veel meer zijn. We weten natuurlijk dat het ook niet kan. Wegen de aantallen. Hè, maar dat is wel wat natuurlijk in je hart leeft. Maar misschien dat ook wel thuis meeluisteren. En misschien dat je dat ook wel ervaren hebt. Dat je wel eens indruk ervan hebt. Ik moet me tot de Heere bekeren. Ik moet in hem geloven. Dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. Hè, dat zeggen we ook op de catechisatie tegen elkaar. Dat moet ook gepreekt worden. Dat moeten ouders ook zeggen. Maar dat je er toch achter komt. Ik kan het nog niet een halve dag. Ik kan het nog niet 1 uur. De zonde niet doen. En dat je achter bent gekomen. Ook waar het gaat om waarachtige bekering. O, u kunt nog uw hart niet verbreken. U kunt uzelf nog geen ernst geven. U kunt berouw en droefheid over de zonde. Het wordt niet bij ons gevonden. Het ware geloof. Het moet geschonken worden. Het is de wonderlijke vrijspraak. Die God in Christus door de Heilige Geest. Een zondaar te geloven geeft. Wat u nou van de Heer afhankelijk maakt. O, bent u erachter gekomen. En dat het ook een arme evangelie is, gemeente. Als het zo wordt gepreekt. De Heer Jezus heeft alles gedaan. En nu moet het van ons komen. Nee, waar het woord ons wordt gepreekt. Met bevel van bekering en van geloof. Och, als u dat ter harte neemt. Nou, als werkelijk ter harte neemt. Ik moet me bekeren. Ik moet geloven. Bij de achtergekomen, Heere. Het is zo geheel en al onmogelijk. Als u het niet schenkt. Als u het niet werkt. Als u zichzelf aan mijn ziel niet openbaart. Dan moesten ook de discipelen leren. Dan moesten ook de Petrus leren. Waar hij door de golven heen zakte. Waar hij zijn meester verloochende. Dat het nou alles is. Zijn werk. Grote herder en schaap. Die naar het welbehagen van zijn vader. Zijn kerk bijeen vergadert. Wee, wee, wee. O, als wij ons laten verleiden. En hoogmoedige gedachten op onszelf blijven houden. En we behoud van onszelf proberen zalig te worden. Maar ook het andere. Waar het gaat over de godheid van Christus. Wee, wee, wee. Als de Heer Jezus wordt voorgesteld. Als een mens, een goed mens, de volmaakte mens, door de Vader aangenomen als zijn zoon. Als hij wordt gepreekt als een voorbeeld, dan klinkt zijn naam. Maar dan gaat het niet over hem, de geliefde zoon van de Vader, die de middelaar is. Die waarachtig God is, maar ook waarachtig en rechtvaardig mens. Waarom zulk een middelaar? Omdat een mens gezondigd heeft, moest de mens sterven. Daarom moest hij de menselijke natuur aannemen. Waarom dan rechtvaardig mens? Omdat hij niet, zoals de hoge priester nog moest doen op de grote verzoendag, eerst voor zichzelf offeren. Voordat hij voor het volk kon offeren. En waarbij de offerande steeds opnieuw moest plaatsvinden. Waar hij zichzelf een goden kon offeren voor zijn kerk. Maar waarom nou ook waarachtig God? Omdat hij, alleen hij, die eeuwige straf, die eeuwige toren, kon dragen en kon stillen. Een ziel en lichaam heeft geleden, pers heeft getreden, maar is opgestaan. En het heeft uitgeroepen. Het is volbracht. Zulke middelaar. Ach, zoekt u hem. Zoek je hem omdat je, Heer, je in waarheid aan je schuld en zonde ontdekt hebt. Bid daar maar om. Wee, wee, wee. Als de Heer ons gaat ontdekken, gemeente, komt er een ander wee. Wee mij, want ik verga. Jesaja zegt, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Dan moet er een kool van het altaar komen. Om de zonde uit te branden. Dan moet het offer gebracht worden. Door de Zoon Gods. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O gemeente, dat alles wat in onze tijd meemaken, daartoe mag uitdrijven. Maar we moeten naar het tweede toe, want dat is ook een tweede lijn. Tweede plaats de bezuin die wijst op de oordeel en de schepping. We mogen dat vanavond elkaar ook niet onthouden. Want er zijn wel opmerkelijke zaken die daar ook zijn. Die ook in de schepping zijn. Waarvan we moeten zeggen. We zien ze in het woord voorzicht. We horen dus hoe daar een stilte was in de hemel. We horen dus hoe in het begin van Openbaring 8 die ene engel de gebeden van de heilige op het wierookvat gelegd had. Gebracht had voor de troon van God gelegd op het altaar. En hoe daarna ook het vuur van het altaar op dat wierookvat gelegd is en het geworpen is op de aarde. En dat daar de roepstemmen kwamen, de oordelen, het bazuingeklank van de engelen. En dan volg ik met u opnieuw die eerste vier engelen die bazuiden. En dan lees opnieuw vers 7. En de eerste engel heeft gebazuind. En is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En zijn op de aarde geworpen en het derde deel der boom is verbrand. En al het groene gras is verbrand. We weten allemaal dat als er hagel is, dat er ook vaak vuur is. En dat er ook nogal eens vaak er kan ook een onweersbui zijn. We weten ook dat hagel, dat ook zelfs mensen kan treffen. Hele grote hagelstenen kunnen er zijn. Verwoestingen aan gewassen. Ze kunnen door ruiten vallen, zelfs van kassen heen. En nu staat er dat door die hagel en vuur gemengd met bloed, het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En dan denken we aan de zevende plaag in Egypte. En waar ook door de hagel het kruid van het veld en het geboomte des lands werd geslagen. En we weten ook dat de profeet Joël, als het gaat over de dag des Heren, de dag van Christus' wederkomst, heeft gesproken. Hij dat bloed en vuur en rookdamp die dag zullen aankondigen. Maar als we nou letterlijk lezen, het derde deel der bomen is verbrand, het groene gras is verbrand. Moeten wij dan niet denken aan de aantasting van de natuur. En er wordt veel gesproken ook. Energietransitie. Klimaatneutraal. Doelen. Wat is onze voetstap? Maar hier staat het. Een derde deel van de bomen. Dat kunnen ook vruchtbomen zijn. Voedsel, vitamine. Gras. Waar ook de dieren op leven van leven. En dan denken ze ook eens aan de bosbranden. De talloze bosbranden. Van de laatste decennia. Dan denken we aan de bomenkap. Afrika, Zuid-Amerika. We denken aan de aantasting van de natuur. In onze jaren, daar is dat weer wat minder. Van, in die zin, wel, er staat natuurlijk het gat in de ozonlaag en dergelijke. Maar in de jaren 80, de zure regen die ook de boom aantast, die hoort dat wat minder nu. Er is ook in die zin wel sprake van een zeker herstel. Maar we zien wel om ons heen, deze wereld gaat voorbij. Maar deze wereld is niet te redden met zonnepanelen. Ik zeg niet dat er geen zonnepanelen mag nemen of moet nemen. En ik zeg niet dat het niet straks zo zal moeten zijn dat we een elektrische auto niet mogen of moeten rijden. Daar gaat het niet over. Maar de gedachte dat wij deze wereld in stand houden. En de gedachte ook in onze gezinten. En dat de schepping bebouwen en bewaren. Die opdracht die de Heer gaf aan Adam. Voor de val in het paradijs. Maar de gedachte dat wij deze schepping kunnen bewaren. En voor haar voorbestaan kunnen instaan. Dat langer kan blijven bestaan. Die gedachte. Is zo strijdig met het woord. En daarmee zeg ik niet dat we natuur mogen verwaarlozen. Daarmee zeg ik niet dat er niet maatregelen genomen mogen worden. Maar als u maar En dan begrijpt u wel wat ik bedoel. Maar als u nou maar die allernoodzakelijkste maatregel niet vergeet. En dat zeg ik natuurlijk wat oneerbiedig. Maar hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En gemeente, je zou zo eens wensen dat daar meer over werd gesproken. Meer over werd geschreven. Want het grote list van de boze. Om daar de ogen voor te sluiten. En een mens toch te willen doen bouwen. Een koninkrijk op aarde. En dan komt de dag van Christus wederkomst. Nee, hij komt niet onaangekondigd. Waar zijn de oorlogen? De geruchten van oorlogen. De hongersnoden. De pestilentie. We maken het zelf mee. We zitten er middenin. De tweede lockdown bijna. En misschien wel straks weer een volkomen lockdown. We zitten nog met weinigen in de kerk. Zoveel uit elkaar. En het woord spreekt erover. Och, dat de Heer ons de ogen ervoor zal openen. Tweede engel heeft gebazuind, vers 8 en 9. En de tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg. Van vuur branden in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. Ook daarvan moeten we zeggen. Iets als een brandende berg in de zee geworpen. En dan lezen we dat derde deel der schepen in de zee. Maar ook een derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. Het derde deel der zee is bloed geworden. Eerst dat is bloed geworden. Bij Flavius Josephus valt te lezen dat in de Joodse oorlog schepen de vloot van Joppe tegen de rotsen is geslagen. En dat het water rood kleurde. Het is trouwens ook bekend van de Bartholomeusnacht, de vervolging van de Hugenoten. Hoe het water van de Seine in Parijs rood kleurde. Overigens ook in ons land is ook wel de operatie Market Garden. Waar ook militairen zijn gesneuveld. Het water van de Waal bij Nijmegen rood kleurde in 1944. En er wordt ook wel eens gewezen. Hè, ook op de uitbarsting van de Vesuvius in de eerste eeuw na Christus. Waarbij de stad Pompeji verwoest werd. Overigens ook, al eerder in het Oude Testament is het, daar bij de eerste plaag in Egypte, de vis in de rivier de Nijl gestorven, waardoor het water van de rivier ondrinkbaar werd. Maar we moeten nog een stapje verder. Want al 25 jaar geleden berichten daar zo de biologen dat een derde deel van de zeeën van de wereldzeeën ecologisch dood zijn. Al ruim een kwart eeuw. Een derde deel van de zeeën. En door biologen die God en gebod niet geloven over het algemeen. Maar een derde deel van de zeeën ecologisch dood. En door de sterke groei van algen kan het water een rode gloed kleuren. Ik las ook van het verschijnsel El Niño bij de grote oceaan bij Peru. En die zwart kleur door de zwaveldioxide. En dat daar door de komst van een warme zeestroom een koude zeestroom achterwege blijft. En daar sprake is van een enorme opwarming. Waardoor het water ook heel donker kleurt. De derde engel. En is een grote ster brandende. Als een fakkel gevallen uit de hemel. Is gevallen op het derde deel der rivieren, op de fonteinen der wateren. En de naam der stad wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. Vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. Waarbij de eerste bazuin een deel van de schepping wordt getroffen. Tweede bazuin de zee en de derde bazuin de zoetwaterbronnen aangetast. Rivieren, waterfonteinen. En het raakte watervoorziening op aarde. En
En om nou daar nu de lijn door te trekken, hè, dat is ook niet zo makkelijk. Het is wel bekend dat het grote Aralmeer, de voormalige Sovjet-Unie Rusland, is drooggevallen en grote concentraties pesticiden en zout bevatten. En in die regio vindt ook grote kindersterfte plaats. En de jonge oom onder ons weten dat niet. De oude wel. Ik zat zelf nog op de middelbare school. 1986. En de grote kernramp. Een van de reactoren in Tsjernobyl. En opmerkelijk de naam Tsjernobyl. Een Russische naam voor Alsen. We hoeven er geen grote conclusie aan te verbinden. We mogen het toch wel opmerken. Alsen. En wat afkomstig is, had het nog niet genoemd. Van de aloe. Een lelieachtige. Een plant met bittere bladen en bloemen. We zouden zeggen, doe denk aan de coloquinten van de profetenzonen van Elisa. Dan de vierde engel met de vierde bazuin, vers 12. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen. En het derde deel der maan. En het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten. En van de nacht desgelijks. Een beperking van het licht. De negende plaag in Egypte. Toen kwam er duisternis over Egypteland. En de duisternis staat in de Bijbel voor de oordelen van God. God is een God des lichts. De Heer sprak, er zij. En waar het licht is, is vrolijkheid. Waar het licht is, is het leven. Waar het licht is, is er de groei. En waar het licht is, daar, oh, dat doet zien. Maar waar de Heer de oordelen doet gaan over de goddeloze volkeren. Jesaja 13, waar het gaat over het oordeel over Babel. Ezechiël 32, waar het oordeel gaat van de Heer over Egypte. Die oordelen gaan gepaard met duisternis. En ook de dag des Heren wordt aangekondigd met duisternis. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, de zon verandert in duisternis, de maan in licht. Eer die dag komt. En niet alleen Joël profeteert dat, ook Amos. Die dag zal duisternis wezen en geen licht. En die deze heeft het zelf gesproken, Matthäus 24. Vers 29 en 30, en er stond. Na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En al daar zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Gemeente. Als we dan vers 13 lezen, en ik zag. En ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels zeggen met grote stem, wee, wee, wee. Wat we nu meemaken. En de pestilentie. Weet u wat de Heer ervan zegt? En nog is het einde niet. Maar een beginsel der smarten. En we merken al die dingen op. En we verstaan. Als het goed is, hoe al die zaken niet bij geval gebeuren. Maar dat de oordelen van de Heer over de aarde gaan. Over de zonden van het mensdom. Maar hoe al die zaken ons ook verkondigen. Hij komt om de aarde te richten. We kunnen wel eens zeggen. Dat de mens, ik sprak van de week nog een collega. En die zei, ik kan wel eens bang zijn als ik denk aan mijn kinderen. In welke tijd ze opgroeien. Ja, dat is waar. Wat er nog komen zal. Welke oordeel er nog komen zal. Hoe de boze, die weet dat hij het verloren heeft, nog zal rondgaan. En hoe de wereld zal woeden en het laatste wat van de Heer is zal opruimen. En het vijandschap zal ontbranden tegen wat van de Heer is. En hoe ook in de kerk en door de kerk en door de kansels heen en door de kerkenraadsbanken heen. en door de kerken heen naar de scheiding valt. Daar gaat het heen. Wee, wee, wee. Want dan zal het zijn, de laatste dagen, dat het maar een klein getal zal zijn. Dat niet zal buigen, omdat het voor God buigt. Omdat er is die droefheid naar God toe. Die onberouwelijk bekend tot de zaligheid werkt. Dat er die liefde Gods in Christus mag zijn. Door de Heer gewerkt. Door Hem getrokken. O, als de Heer trekt. Ach, dan moet de mens het verlies. Dan moet de duivel loslaten. O, dan blijft één ding over. Hoe zal de Heer aan zijn eer komen? En hoe zal ik met God verzoend worden? Mijn ziel, mijn ziel. Doorziet uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Dan ken ik geen rust en geen vrede. Voordat de Heer Jezus aan mijn ziel geopenbaard is. O, mag u daarvan weten. Wee, wee, wee. Het mensdom. Dat ze druk maakt dat de horeca dicht moet. Dat ze druk maakt wanneer ze weer kunnen sporten. Dat ze druk maakt, oh, dat in de kerk niet zo zal zijn. Dat we zouden buigen, gemeente. Buigen onder de oordelen. Gaat in uw binnenkamer. Totdat de Heere gramschap overgaat. Het zal niet lang duren. Misschien mogen we wel zeggen, ja, u kunt zorg hebben voor uw kinderen, voor uw klein. Maar bereid ze er maar op voor. Dat zij het waarschijnlijk zullen zijn. Die de wederkomst van de Heer Jezus. Aan de lijve zullen mogen meemaken. Wat een tijd. Dat een oog maar. Op de Heer geslagen mag zijn. En dat ze maar mogen weten in hem geborgen te zijn. Als ze dat nou nog niet weet. Ach. Dat u nou bij de Heer mag aanhouden. Want hij komt altijd op zijn tijd. Komt altijd op zijn wijze. Maar de Heer zegt, de ziel die hem zoekt, die zal hem vinden. O, gij die op de Heer houdt, houd moed en houd aan bij de Heer. Uw hart zal vrolijk wezen. Dan mag het toch zijn, die na kortstondig ongeduld, mij eindeloos verheugt. Dan is het toonvolk. Dat omhoog ziet. Ja, dat zijn geen mensen van de Pinkstergemeente. Dat hoeft niet te zijn. Daar mag ook een herstelte vorm de gemeente. Een volk dat mag zeggen, wanneer komt die dag? Maranatha, Heer Jezus. Kom haastelijk. Mag dat in uw hart leven. Mag dat uitzien te zijn. O, dan. Mag het nu misschien zijn een verdrukking van maar 10 dagen. Maar wat staat er tegenover? Een eeuwige heerlijkheid. Zo gaat de kerk over de aarde. In een gestalte als een weduwe. Ze weet haar man, haar bruidegom is boven. Maar ze zal haar weten. Ze zal haar man weer zien. Hij zal komen en hij zal haar tot zich nemen. In heerlijkheid. Ach, wat zal dat een dag zijn. En daarin strekt het verlangen van de kerk zich uit. Uw koninkrijk komen toch, o Heere, aai werp de troon des Satans neer. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen van het gebed des Heren, 3e vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Hij werd de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord. En de aarde met uw vrees vervuld. Totdat ge uw rijk volmaken zult. Gebed des Heere, 3e vers. de gemeente is dan de slotpsalm 102 vers 7. 102 vers 7. Ik zoek het even op, dan lees ik het u voor. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt aan haar leed, ten perk gesteld die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbagen zijn, o God, in het eind geboren, gij zult haar klacht verhoren. 102 vers 7. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.